Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen samen zingen en we doen het uit Psalm 76 vers 1. God is bekend bij Juda's stam waar hij zijn hoge zetel nam. 76 het eerste vers. U zal worden voorgelezen uit de Bijbel, 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 28. Ik herhaal 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot en met 28. En daarna wordt u gelezen artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in den Heere en u vermanen, en acht hen zeer veel in liefde om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u allen tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blus den geest niet uit, veracht de profetieën niet,
Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van allen schijn des kwaads. En de God des vredes zelf, heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij den Heere dat deze zendbrief al den heilige broeders gelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Lezen wij nu vanuit onze belijdenis artikel 27, wat handelt over de algemene christelijke kerk. Wij geloven en belijden een enig katholieke of algemene kerk, dewelke is een heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door den Heilige Geest. Deze kerk is geweest van den beginnende de wereld af, en zal zijn tot een einde toe. Gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard, of staande gehouden, tegen het woeden der gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans te samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 75 en daarvan vers 1, 4 en 6. U alleen, u loven wij en geen geval, geen zorg, geen list. En wat er verder volgt, ondertussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegenen u en uw gaven. gemeente, graag wensen we u aan het begin van dit nieuwe jaar Gods zegen toe, ook voor het komende jaar wat voor ons ligt. En als we dan nagaan wat er allemaal kan gebeuren en daar eens wat over nadenken, dan kan soms zorg ons hart vervullen. Aan de andere kant kunnen ook blijde dingen gebeuren. Er zijn allerlei dingen in de toekomst, kennen we niet, die ligt in Gods hand. Eén ding weten we wel, dat we afhankelijke en zondige mensen zijn en dat we op reis zijn naar een eeuwige bestemming. Wat hebben we nou nodig zo aan het begin van dit jaar? We kunnen natuurlijk veel goede dingen tegen elkaar zeggen, dat mag, dat is ook nodig, we zijn tenslotte mensen. We kunnen ook veel goede dingen doen, maar kijk, het is het belangrijkste dat we hier aan het begin van dit nieuwe jaar maar rustig samenkomen en dat woord Gods laten spreken in ons leven. En wat heeft de Heer nou eigenlijk tegen ons te zeggen? En laten we daar dan aan het begin van dit jaar maar eens een poosje bij stilstaan. We gaan vanmorgen weer stilstaan, zoals we het gisteren ook hebben gedaan bij de Thessalonicenzenbrief. En dan vooral het slot van deze brief, en ik bepaal uw aandacht dan maar bij het laatste vers. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Dat is een wens van Paulus, dat is een heilbede. En in die heilbede beluisteren we in de eerste plaats een zekere inhoud, de genade. In de tweede plaats heeft dat een omvang, zij met u lieden, een adres. En in de derde plaats besluit Paulus met het woordje amen en dat wijst op zekerheid en vastheid. En daar staan we dan in de derde plaats nog een poosje bij stil. Gemeente, het gaat dus over een bede aan het begin van het nieuwe jaar. Een heilbede noemen we dat. In de eerste plaats de inhoud, in de tweede plaats de omvang en in de derde plaats de zekerheid en de vastheid ervan. Wat zullen we elkaar zeggen? Wat zullen we elkaar toewensen? Nou, Paulus die wenst aan die mensen daar in Thessalonica, die jonge christelijke gemeente, ook wat toe. En dan begint hij het slot van zijn brief bij vers 23 en dan zegt hij in vers 23 in de eerste plaats, nadat hij heeft aangespoord tot een heilig leven en wat dat allemaal betekent, kun je die versen niet voorlezen, vers 11 tot en met vers 22. Vers 22 bijvoorbeeld, onthoudt u van alle schijn des kwaads, hè? Dus onthouden van kwade dingen, maar ook dingen die daar een beetje op lijken, daar moet je ook niet aan meedoen, zegt Paulus. Hè? Dus onthoud je van de schijn des kwaads. Halve leugens en dat soort dingen. En dan gaat Paulus eindigen en dan zegt hij in vers 23, de God des vredes heilig u geheel en al. En dat is een vertroosting waarin hij zegt dat de Heere die gemeente bewaart. Kijk maar, daar staat er ook. Wij worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. God zorgt voor die kerk vandaag en ook toen in Thessalonica. En daar in die heidense omgeving, Paulus eindigt met God bewaart zijn kerk. We hebben het ook net gehoord uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. De tweede plaats even in vers 24. Hij die u roept, dat is God dus, is ook de getrouwe God. Die wat hij opdraagt ook wil schenken. En dat ook realiseert. We kunnen op God aan, bedoelt hij in vers 24. Daar word je niet in teleurgesteld. Dat is ook alweer erg belangrijk aan het begin van dit nieuwe jaar. Als we zo de toekomst inkijken, worden natuurlijk in mensen teleurgesteld, in uzelf teleurgesteld. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. We hebben te maken in de Bijbel met een getrouwe God. En daar hoeven we nou niet aan te twijfelen. Dat is natuurlijk ook wel het voorrecht dat we nou zo'n jaar weer beginnen met de Bijbel. Want kijk maar om u heen, de halve wereld die twijfelt, is dit nou wel goed en is dat wel goed en zouden we dat wel niet doen. En dan kom je ook in de kerk wel tegen dat mensen aan van alles en nog wat zitten te twijfelen. Nou, aan uzelf mag u gerust twijfelen, maar aan God hoeven we niet te twijfelen, zegt de apostel. Hij die u roept is getrouw, onthouden, hè? In alle omstandigheden van het leven. Als God geroepen heeft, dan is hij de getrouwe God die het ook doen zal. Dan vraagt Paulus om voorbeden. Broeders, bid voor ons. Nou, dat hoef ik verder denk ik niet uit te leggen. Zendingswerk heeft bidders nodig. De dominee heeft bidders nodig. En Paulus zegt heel eenvoudig, ja, ik heb een grote taak van de Heer, kan ik niet alleen, dus wil u alstublieft voor mij bidden. En dat herhaal ik dan ook, maar het staat in de Bijbel, dus wilt u dat alstublieft doen. En wilt u dat ook getrouw doen? Broeders, bid voor ons. En in de derde plaats, vers 26, zegt Paulus, in de vierde plaats zegt Paulus dan, groet elkaar met een heilige kus. Nou, dat hebben we natuurlijk vanmorgen niet gedaan. Dat is een vorm die men toen had, waarin men oprechte, hartelijke bewogenheid en verbondenheid aan elkaar tot uiting bracht. Wij doen dat met een handdruk en we doen dat door een enkel paar woorden te zeggen. Toen deed men dat met een kus. Het is ook een uitdrukking die nogal eens vaker voorkomt in de Bijbel. Maar in ieder geval zegt Paulus, heb elkaar nou lief en zorg goed voor elkaar. Dat bedoelt hij. En doe dat niet met bijbedoelingen, maar laat er in die gemeente ook een onderlinge gemeenschap zijn. Ook daar in Thessalonica. In die pas begonnende gemeente, die jonge christengemeente daar in Thessalonica. Groet elkander met een heilige kus. En laat het dan niet zo zijn in u dat je de rijke mensen en de arme mensen, de voorname mensen en de minder voorname mensen. En de een die wil niet bij de ander, nee, maar daar heb ik niks mee te maken en dat soort dingen. Nee, groet elkaar met een heilige kus. En tenslotte vers 27, dan zegt de apostel, die brief die ik jullie nou geschreven heb, en doet hij een eed bij, ik bezweer u, die moet u dus lezen, die moet worden voorgelezen. Want er waren toen nog een heleboel mensen die konden niet lezen, en die moesten dan dat woord van God horen, hè? En het moest dus voor worden gelezen. Griekse brief, werd dan voorgelezen, de meeste mensen, sommigen spraken natuurlijk Egyptisch en anderen spraken Latijn en weer anderen spraken Grieks. Nou, Grieks was een beetje de voertaal van die tijd, net als het Engels vandaag de dag. En zo moet die brief dan elke zondag in de gemeente worden voorgelezen, zodat die mensen iedere keer dat goede woord van God hoorden. En zo trouwens heeft in het Nieuwe Testamentische gemeente ook langzamerhand de Bijbel gehoord, hè, want ze zeiden, oh, in Rome heeft Paulus ook een brief geschreven, dat doen we er ook bij, lezen we ook voor. En in Efeze heeft hij ook een brief geschreven, doen we er ook bij. En zo is ontstaan en zo heeft men die kanon, die Bijbel aanvaard. En werden die brieven van Paulus ook in de vroegchristelijke kerk voorgelezen. Hele goede zaken om af en toe, ook in je woning, het woord van God aan elkaar voor te lezen. Je hebt wel eens dat je ergens komt en dan denk je, ja, wat moet ik hier nou toch doen? En je zit dan over de koffie te praten en over het weer en over de vervelende mensen om je heen. En denk je, tenslotte, geef de Bijbel maar, zou ik een stukje de Bijbel voorlezen? En dat zegt Paulus hier, hè. Lees elkaar veel die Bijbel voor. Lees die brief voor. En dan zegt hij, ik bezweer u dat u dat doet. En dat die woorden God klinken in uw woning. In uw huis, na het eten. Voordat je naar bed gaat. Aan elkaar ook voorlezen. Zo heeft Paulus dat hij bedoelt. En er staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Dus laten wij dat ook doen. En dan tenslotte, vers 28. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met uw lieden. Amen. En dat is het einde van de brief. En dan wenst Paulus die gemeente. En dan heb je geweest. 2 jaar terug, 3 jaar terug. De gemeente is ontstaan. Grote stad. Met allerlei heidense invloeden. En dan kun je die mensen natuurlijk van alles gaan wensen. Hè, die geloven in Thessalonica. Je kunt ze gaan toewensen dat ze mogen opwassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Je kunt ze toewensen dat ze geen ruzie maken. Je kunt toewensen dat ze elkaar ook getrouw helpen en bezoeken en dat soort dingen. Maar Paulus vat dat allemaal samen en zegt de genade. En wat is genade? Nou, dat is dat God omziet naar schuldige mensen. Dat is genade. Heel eenvoudig. Wij zijn schuldige mensen, kinderen van Adam en Eva. Mensen die het alleen maar kunnen verknoeien voor God. En nou is de genade dat God omziet naar zulke schuldige mensen. En dat heeft God gedaan in zijn Zoon, door zijn Zoon te sturen naar de aarde. Door het evangelie te geven. God ziet om naar zondige mensen in het evangelie van de gekruisigde Christus. En dan begint Paulus hier weer over die genade. Een van die lievelingswoorden van de apostel Paulus trouwens van heel de Bijbel. De genade Gods. Door de genade ben ik die ik ben, zegt Paulus. En in de Efezebrief schrijft hij, het is genade uit zijn genade. Door genade zijt gij zalig worden. Dat niet uit u, het is Gods gave. Door het geloof. Nou, genade. En nu wenst Paulus die gemeente genade toe. Dat God omziet naar schuldige mensen. Wat zit daarachter? Nou, daar zit in de eerste plaats de gunst van God de Vader achter. Dat hij nou omziet naar zondige mensen. En dat is het welbehagen Gods. De genade van God de Vader die zijn Zoon schonk. En die de Heer Jezus heeft gestuurd dat hij naar deze aarde kwam. We weten uit het doopformulier dat God de Vader zorgt. Dat God de Vader heeft uitverkoren. dat God de Vader de oorsprong is van al het goeds. Nou, zegt Paulus, dat wens ik u nou in de eerste plaats toe. De genade van God de Vader, die in zijn onbegrepen welbehagen omziet naar schuldige, zondige mensen. En die in zijn onbevattelijke liefde zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, naar de aarde heeft gestuurd. Om zondaren te redden. Want u weet allemaal, de Zoon des Mensen is in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Om het verlorene te zoeken en om zijn leven te geven tot de rantsoen voor velen. Dus God de Vader en zijn welbehagen. Is dat nou geen wonder dat God daar nou een nieuw jaar alweer mee begint? Want als we nou letten op onszelf en als wij nou eens nagaan wat wij er allemaal van terecht brengen het afgelopen jaar. En we nadenken het komende jaar wat voor ligt. Ja, dan zijn er mensen die zeggen, nou, maar ik weet het wel goed hoor. En ik zal dit doen en dat doen. En ze zijn het hele grote babel al aan het invullen. Maar we nou heel eerlijk zijn. Komt het dan van ons terecht? Heb je dan ook niet het gevoel, als het jaar dan zo voor ligt en al die dagen die komen, al die preken die je weer mag houden en zo. Aan de ene kant natuurlijk een verwaardiging. Maar aan de andere kant ook dat opzien. Hè? Hoe moet dat nou? Hoe moet dat in de kerk? Hoe moet dat in je familie? Hoe moet dat in je gezin? Hoe moet dat, ja, hoe moet dat nou verder? Hoe moet dat in je huwelijk? En dan zegt Paulus, de genade van God de Vader. Nou, een God is die wil zorgen. Ja. En dat er nou een God is die zondaren zalig maakt. En dat die God nou in de hemel wordt. En dat die God zich in zijn woord heeft bekendgemaakt. De genade. Kunnen u lang over nadenken. Hè? En hoe dieper we daarover nadenken, dus te groter wordt eigenlijk de verwondering dat we hier vanmorgen zo met z'n allen zitten. Dat ik hier nog sta te preken. En dat God nog met een handvol stof te doen wil hebben. Ook met u nog te doen wil hebben. Dat hij u nawandelt. En dat Paulus hier zegt, en die mensen in Thessalonica, de genade van God de Vader. In de tweede plaats, dat ziet u ook wel staan in de tekst, van onze Heer Jezus Christus. Want we zouden kunnen zeggen, God de Vader is van alles het de oorsprong. Hij neemt het initiatief. Maar hoe krijgt het nou gestalte? Hoe werkt God die genade, dat omzien naar schuldige mensen, hoe werkt God dat uit? Dat is ook wel een belangrijke vraag. We kunnen natuurlijk, ik geef eerst maar even een voorbeeld. We kunnen natuurlijk heel erg mooi praten over gezondheid en over welvaart en over goede dingen. Je hebt van die mensen die praten er uren over en die beloven gouden bergen. Maar het krijgt geen gestalte. We maken ons daar allemaal op zijn tijd willen schuldig aan. Ja, dan doen we allemaal beloften die we niet nakomen. Nou, in de Bijbel ook zo, belooft God van alles wat hij vervolgens niet nakomt. Nou, dan bent u dus bij de Bijbel aan het verkeerde adres. Want als God iets belooft, dan doet hij het ook. Trouwens, omgekeerd geldt ook, als God iets bedreigt, dan doet hij het ook. Als God zegt, ik zal de zonde straffen, dan gaat hij de zonde ook straffen. En hoe krijgt nou die genade handen en voeten? Hoe krijgt dat inhoud? Ja, zegt u, dat misschien wel, dan moet ik bij mijn hart zijn. Dat is ook waar, daar komen we zo nog op. Maar dat staat nou net niet in onze tekst. Er staat de genade van onze Heer Jezus Christus. Ja, daar ging het nou om in de Bijbel vanaf Genesis 3 vers 15. God heeft een zaligmaker beloofd. Dat is zijn eigen Zoon. God heeft in de stilte van de eeuwigheid gezegd, mijn Zoon, wil jij de menselijke natuur aannemen om zondaren te redden. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, dat wil ik graag doen. Ik heb lust om uw welbehagen te doen. En zo is de Heer Jezus, nadat hij eeuwenlang beloofd is in het Oude Testament, met allerlei beloften door de profeten, door Mozes en door talloze anderen, ten slotte in de volheid des tijds gekomen, dat met kerst weer zo bedacht. En dan ligt die genade Gods, hè, die krijgt een handen en voeten in de persoon van onze Heere Jezus Christus. Onze Heere, onze eigenaar, onze Jezus, dat is onze redder. Onze Christus, dat is onze ambtsdrager die ons onderwijst. Het is een profetisch ambt die ons redt door zijn priesterlijk ambt en die over ons heerst door zijn koninklijk ambt. Onze eigenaar, onze redder, onze zaligmaker. Nou, dat is nou die Jezus. En daarin krijgt nou die genade Gods handen en voeten. En wat is nou geloof? Een ongelovige die trekt zich daar niks van aan. Die zegt, ja, ik hoor wel eens van Jezus en dat staat natuurlijk in de Bijbel en zo. Maar goed, ja, wat is dan voor de kerk? Of een schijngelovige zegt, ja, dat vind ik allemaal heel mooi. En die vindt het allemaal heel vanzelfsprekend dat het in de Bijbel staat. En dat hij er ook deel aan heeft. En wat is nou een gelovige? Een gelovige die zegt onze. Dat bedoelt Paulus met dat woordje onze. Kom ik zo bij het woord ulieden ook nog wel op terug. Onze en ulieden. Een gelovige heeft die zaligmaker nou nodig. En wat is nou het verschil tussen een gelovige en een ongelovige? Nou, dat zie je natuurlijk in de geschiedenis van het kerstfeest. De Heer brengt die boodschap naar de aarde. En de herders zijn naar de kribben gegaan. En dat was een daad des geloofs. En de mensen van Bethlehem, die hebben die boodschap ook gehoord. En die zijn er met elkaar over gaan praten. Maar ze kwamen niet in de krib en dat was een daad van ongeloof. Ja, zo gaat dat. God die stuurt zijn zoon naar deze wereld. En God zegt in de Bijbel, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Nou, het geloof gaat daar naartoe. En het ongeloof, dat blijft gewoon zitten. Het ongeloof, dat heeft ook redenering. En zegt, ik vind het in de wereld veel fijn. Dat is het goddeloze ongeloof. Heb je ook een godsdienstig ongeloof? Ja, ho. Dat gaat toch zomaar niet. Nee, dat gaat ook inderdaad zomaar niet. Maar het moet wel gebeuren. En zo hebben we allerlei vormen ongeloof. Maar weet u, met dat ongeloof kom je tenslotte om. Wat is nou het geheim van die zaligmaker? Hè? Nou ja, die staat daar en die ligt daar en die komt daar in deze wereld. Opdat nou een ieder die in hem gelooft, weet u het nog? Johannes 3, vers 16. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat nou in die zaligmaker, daar ligt nou alles. De genade van onze Heer Jezus, daarin alles te vinden. Dus vergeving, verzoening, vernieuwing, bewaring, vreugde, blijdschap en noem het allemaal in die zaligmaker. En dan zegt het geloof van God plan, zou dat nou kunnen? En dat wordt daar jaloers op, hè? Die gaan daarnaar verlangen. Heer, zou dat ook. Maar een beetje bescheiden. Een beetje schuchter. Zou dat nou ook. Ja, dat kan. God heeft zijn zoon natuurlijk niet voor niks in de wereld gestuurd. Hij heeft zijn zoon in deze wereld gestuurd. Opdat wij ervan zouden horen. En we hem zouden dienen en volgen. En dan krijgt hij genade Gods gestalte. In die persoon van de middelaar. Wat staat er dan in de Bijbel? Heerlijke dingen over die zoon van God. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Genade is in zijn lippen uitgestort. Hij draagt heerlijke namen. Wonder Immanuel, God met ons. Hij is een volkomen bereidwillige zaligmaker. Hij is ook een volkomen bekwame zaligmaker. Hij is God en mens in één persoon. Heel de Bijbelse boodschap gaat tenslotte om hem die te kennen het leven is. De genade van Christus zijn met u lied. Ja, gaat het alles wegen in uw leven? Zou ik wel eens mee willen met die herders? Of met Simeon en met Anna. Wees een mooi voorbeeld in de tempel. Simeon en Anna hebben dat kindje gezien en omhelst. En al die priesters, ja, die waren druk met hun offers. En die waren druk met hun tempel en die moesten de tempel nog schoonmaken. En die moesten de offers nog brengen en die hadden druk met allerhande dingen. Er is alleen maar geen oog voor dat kind. En ze hadden ook geen tijd om naar Simeon te luisteren, want ze hadden dus ook wel op hun knieën gelegen. Maar daar hadden ze geen tijd voor. En die oude Anna, ja, die oude vrouw hier, dat was ook niet veel thuis. We waren druk met een tempel. Dus het kan ook zo zijn, hè, dat we druk met dit gebouw zijn. En dat we druk zijn met de banken, dat we druk zijn met andere gemeenteleden. En dat we niet in de gaten hebben dat de Heer Jezus onder ons wandelt door zijn woord. En dat we niet in de gaten hebben dat het nou om hem gaat. Hoe ligt dat nou in uw leven? De genade. Voelt u hoe belangrijk het is dat de apostel dat nog weer eens even onderstreept aan het slot van die brief? En dan moet ik er nog iets bij zeggen. Want dat woordje onze, dat heb u al begrepen, dat is een heel persoonlijk woord, daar kom ik zo ook nog wel op terug. Dat is de genade van God de Vader, de genade van God de Zoon en de genade van God de Heilige Geest. Dat heeft de Heer Jezus ook tegen Nicodemus verteld. Nicodemus komt 's nachts bij de Heer Jezus en dan zegt hij, ja, hoe kunnen deze dingen geschieden? De wind blaast waarin hij wil. Gij kent zijn geluid, gij weet niet van waar hij komt, naar waar hij heen gaat. Als u niet die uit de geest geboren wordt. En dat is de genade van de Heilige Geest, die past het toe. En hoe past de Heilige Geest toe? Nou, dat hoort u natuurlijk, elke zondag vertel ik daar wel wat van. Maar laten we heel eenvoudig zijn, de Heilige Geest die past toe. In deze plaats door een mens te vernederen en hem zondaar te maken voor God. Sommige mensen slaan dat over. Die zeggen dat is een stuk van de Heidelberg, dat kun je wel overslaan. Dat is niet meer nodig tegenwoordig. Nou, dat doen wij dus niet. We zeggen gewoon dat het er wel staat en dat de Heer dat aan zijn kinderen leert. En dat is een diepe en dat is een hele aangrijpende wetenschap. Dat ik nou niet deug voor God. Dat moet u even leren, hè. En daar heeft de Heilige Geest wel zo wat werk aan. Want kijk, we beginnen natuurlijk als God een beetje een mens van de weg haalt. Dan begint hij natuurlijk naar andere mensen te kijken. En die, maar allemaal zitten te kijken. En daar moet je dus vanaf. Want we hebben met andere mensen, als we God ontmoeten, niks te maken. Nou, dan zeg jij, hoe zit het met jou? Altijd persoonlijk. Hoe zit het nou in ons eigen leven? En dan ontdekt de Heilige Geest aan de kwaal van ons hart en aan de kwaal van ons boze bestaan. Dat is op zich al genade. Ja, want het grootste is natuurlijk dat we onze ellende niet kennen. Maar het is nou genade dat God ons bij bepaalt dat het verkeerd zit in ons leven. En dat we zo, als we geboren zijn, God niet kunnen ontmoeten. Jongelui, dat geldt voor jullie, dat geldt voor jong en oud, dat geldt voor ons allemaal. Dat zoals we geboren zijn, kunnen we God niet ontmoeten. En dan moeten onze ogen nu voor openen. We moeten gaan zien, leven, ervaren. En dan word je heel bescheiden. En dan ga je ook lezen in die Bijbel. Dan ga je luisteren in de kerk. Zou dat nog kunnen dan? En dan wordt het eigenlijk aan onze kant allemaal hopelozer en slechter. En moet niet te veel over zeggen, gewoon beleven. Dan maakt God een mens zondaar voor God. Want dat is iets, geloof ik eerlijk gezegd, wat de Heer aan al zijn kinderen leert. Zondaar voor God worden. En zondaar voor God blijven. Ja, dat zou natuurlijk gelukkig zijn. Als dat nou vandaag, als dat nou begint. De Heilige Geest, dat ontdekkende werk begint. En ons zondaar maakt voor God. Dan ga je zomaar stilletjes de kerk uit. Heer, zou het dood voor mij ook nog kunnen. En dan ben ik al wat ouder en ik heb het al zo lang verknoeid en ik zit allemaal te luisteren. En ik blijf zo koud en zo hard en nou, dan toch maar die troon der genade opzoeken. Bij God kan alles. He? Onthoud, bij God kan alles. Dingen die onmogelijk zijn, die zijn mogelijk bij God. Hij maakt doden levend, hij schept een hele wereld. Hij haalt Manasse uit de goddeloosheid naar de kerk toe. Hij wordt een kind van God. Dat is de God van de hemel. Dat is de Heilige Geest. Hij maakt doden levend. En in de tweede plaats, wat doet de Heilige Geest dan ook? Nou, die schenkt het ware geloof. En door dat geloof drijft die zondaren uit naar de zaligmaking. En dat is dan heel persoonlijk. Dat is het tweede. Dus A, hij maakt zondaar voor God. Dat is het overtuigende werk. En in de tweede plaats, dat is ook het werk waardoor de Heilige Geest plaats maakt en verenigt met de Heer Jezus Christus. En dat is het liefste werk van de Heilige Geest, dat moet ik ook even zeggen. Dat is het allerliefste werk dat hij doet. De Heilige Geest die zit niet in dit pas op zichzelf te wijzen, maar de Heilige Geest die wijst van zichzelf af en die zegt de Heer Jezus, die zal mij verheerlijken. Dat staat in de Bijbel. De Heilige Geest die zet de Heer Jezus in het middelpunt. En zegt, kijk, er kwam er één voor zondaar. En dan ben je een grote zondaar. En dan heb je genade nodig. En dat ligt nou in die zaligmaker. Nou, eist God een nieuw leven. En dat kunnen we alleen uit die zaligmaker ontvangen. En zo gaat het zwaar de Heilige Geest die zaligmaker vanuit Gods woord en vanuit de prediking. Gaat die zaligmaker uitbeelden. En plaats voor maken. En dan gaat de ziel daarna verlangen. Dan komen de momenten dat je die zaligmaker ontmoet. Voor het eerst en weer opnieuw. En dat hij die stem gaat horen. En dat hij die persoon mag aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. En dat is eigenlijk het leven van al Gods kinderen. Hè? Die kun je ook gewoon vragen. Wanneer is dat die genade van het geloof u geschonken? En wanneer hebt u het nou voor het laatst beoefend? Ik merk trouwens in kerkenraden en waar dan ook, als je dat eens vraagt, dat dat best voor een heleboel mensen een wat moeilijke en lastige vraag is. Dat is gek natuurlijk, maar het is wel zo. De broeders, het geloof is dan geschonken, maar hebben u het nou ook voor het laatst een keer beoefend? Wie kan er eens wat over vertellen? Nou, dan wordt het soms doodstil. Niemand. Dan heb je dus onderwijs nodig, hè, hoe de Heilige Geest werkt. De genade van onze Heer Jezus, hoe hij nu, hoe die geloofoefeningen nou tot stand komen. Weet u dat eigenlijk? Als je nou dat antwoord op moeten geven. Alle avondmaalgangers en zo. Hoe komen nou die geloofoefeningen tot stand? Wat denkt u? Zou die tot stand komen als we slecht in de kerk komen, weinig in de Bijbel lezen, 's avonds als we moe zijn, geen tijd hebben om te bidden en zo? Denkt u dan dat die geloofsoefeningen tot stand komen? Nou, ik geloof er helemaal niks aan. Komen die dan tot stand? Ja, nou, God die roept Abraham en dan gaat hij. En God zegt tegen Noah, bouw maar een ark en dat doet hij. En weet Noah er dan af en toe niet moedeloos? Zeker. Maar dan komt de Heer erbij en zegt, doe maar Noah, bouw maar verder. Laat die mensen maar praten, ga maar verder. Want ik heb je dat opgedragen, ga verder. Dan komt de Heer. Ook bij Abraham, bij Jacob. De Heer doet dat door de middelen, de Bijbel, het gebed. De Heer doet dat ook in de nood en in de gang van het leven. Ja? Het is niet zo dat genade, dat je dan ergens in een soort hoekje moet gaan zitten en zeggen van nou hoop ik maar dat er nu wat. Nee. De Heer doet dat in de gang van het leven. Door middel van zijn woord. En zo wandelt hij onder ons en zo wil hij zich wegschenken. Dat is nou het geheim van de werking van Gods geest. En dan leer ik, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja. Poosje geleden, 2 dagen geleden, zag ik 's ochtends, poosje voor mezelf. Komt de Heer over. Ja, komt de Heer over. Ik zat een stukje te lezen. Dus komt de Heer over. Ach, mijn jongen. Laat het nou eens aan mij over. En zomaar eventjes. En zomaar een moment. Dat je het weer voor jezelf mocht geloven. De genade van onze Heer Jezus Christus. Ja, nou, dat zijn dan die dingen, dat zijn die momenten. En ik zal het maar zo zeggen, kijk, je hebt van die hele diep ingrijpende dingen in het leven des geloofs. Denk maar aan Jacob, de Bethel-Peniel enzovoort. Maar je hebt ook gewoon die meer gewone dagelijkse dingen. Dat weer als het ware zomaar, ja, zeg, hier heb je nog weer wat te eten. De Heer Jezus heeft zichzelf natuurlijk niet voor niks met brood en water vergeleken. Brood en water heb je elke dag nodig. En de Heer u even van je af heeft. En dat merken. Nou, de genade van de drie-enige God zij met uw lieden. Dan ga ik naar het tweede, want het is alweer bijna tijd. Zij met uw lieden. En dan spitst Paulus dat toe. En dan zegt hij, die mensen daar in Thessalonica, hè, de genade zij met uw lieden. Onze slaat erop en uw lieden zij. Dat is het persoonlijke. En dat gaat over de rijkwijde van die beden. Kijk, er wonen natuurlijk in Thessalonica allerlei mensen. Ook wereldse mensen en zondige mensen. Maar Paulus wenst ze die genade toe aan de gemeente, aan de kinderen Gods. En dan is dat in de eerste plaats uw lieden persoonlijk. Het gaat in de dingen van de genade, ik geloof altijd om persoonlijke dingen. Het zijn dingen tussen God en je ziel. Dat leert de Heer. De ongeloof weet daar niet van, de wereld die lacht erom, maar de Heer leert dat zijn kinderen. En dat doet de Heer persoonlijk gewoon door zijn woord en door de prediking van het woord en door het gebed. Vandaar dat de Gods kinderen de Bijbel ook zo lief hebben. En dat ze daar ook elke dag in lezen en biddend lezen. Zei Heer, wil u nog eens wat zeggen? Want de Bijbel, dat is het instrument, dat is als het ware de manier waarop God met zijn volk wil praten. Ik zeg het wat eenvoudig. Maar als u wat de stem van God wilt horen, dan moet u de Bijbel gaan lezen. Want dat is het boek van God en daarin heeft God alles verteld wat hij tegen zondige mensen wil vertellen. En het geloof is dan het instrument wat die taal van de Bijbel gaat verstaan. Dat is heel persoonlijk. En bij de een gebruikt hij dus die tekst. En bij de ander gebruikt hij weer eens een ander woord. En zo gebruikt hij dat hele woord. Maar door bij Luther, dat weet u hè, voor het eerst Romeinen 1 vers 16 en 17. En later weer andere woorden. Als je die boeken van Luther leest, dan kom je het een keer tegen. Hè, waar zo dat woord zo lief en de Heer hem onderwijst en leidt in dat woord. Een prachtige verklaring ook Psalm 23. Dat gaat er helemaal over. Dat is heel persoonlijk. En in de tweede plaats, uw lieden is ook meer fout. Uw lieden, u is enkelvoud, uw lieden is meervoud. Paulus die zegt, daar in Thessalonica wonen niet eenlingen. Nee, dat is een gemeente. En in die gemeente wil God zijn heil verheerlijken, zijn genade verheerlijken. We beleiden ook de gemeenschap der heiligen. En we hebben net gehoord van de kerk, dat is een vergadering van ware christgelovigen. En dan zegt Paulus, de genade zij met uw lieden. Met jullie. Met die gemeenschap die God hier op deze aarde vormt en die hij heeft. Tot zijn eer en tot de verheerlijking van zijn naam. De genade zij met uw lieden. Het is daar groot een wonder dat de Heer een kerk heeft op de aarde. En dat hij die kerk ook houdt totdat hij zal wederkomen op de wolken van de hemel. Ja, dus er is natuurlijk verschrikkelijk veel aan de hand, ook het komende jaar weer. En als we nadenken over de samenleving, als we nadenken over de kerk en als we nadenken over kerkverbanden, noem allemaal maar op. Wat is er niet verschrikkelijk veel ook slechte dingen aan de hand? Maar één ding is zeker, gemeente. God gaat gewoon door met zijn kerkvergaderend werk. En als u daar nog niet bij hoort, ik zou zeggen, doe er wat moeite voor, zorg dat u er ook bij komt. Ja, het is eenvoudig. Zorg dat u erbij komt. En als u dan lidmaat bent van die kerk, dan kunt u zich alleen maar verwonderen dat God nou uit die grote hoop van de mensen weer u heeft willen uitkiezen om u te voegen bij die gemeente der heiligen. En leeft dan ook als een heilige. En zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechterhand Gods. De genade zijn met u lieden. En tenslotte, amen, dat is een Hebreeuws woord, dat weet u. Onze catechismus eindigt er ook mee. Wat betekent dat woordje amen? Amen, dat betekent dit is waar en dit is zeker. Nou, de genade zijn met jullie. Maar Paulus zegt, dat is niet een of andere, ja, loze praat of zo. Dit is waar, zegt Paulus. Wat hij in die brief heeft geschreven en wat hij hier en tenslotte ook toewenst. Die genade God is waarheid. is waar. En de rest, het kan waar zijn, maar kan ook leugen zijn. Het is misschien belangrijk voor de tijd, maar niet voor de eeuwigheid. Maar dit is de waarheid. En die hele Bijbel, dat is Gods waarheid. En die Bijbel moeten we goed lezen. En in die Bijbel worden we onderwezen, worden we wijs gemaakt tot zaligheid. Ik zou zeggen, gemeente, hou u daaraan. Aan wat God tot zondige mensen in de Bijbel heeft te zeggen. Geldt voor onbekeerde mensen. Doe die Bijbel maar gerust open, hoor. Doe die Bijbel veel biddend open. Zeg, Heere, ik heb het al zo vaak gelezen, ik heb het al zo vaak gehoord. Maar zou u die Bijbel ook in mijn leven gestalte willen geven? En begin dan niet bij de moeilijke dingen, maar begin gewoon bij de eenvoudige dingen. Een advies voor alle onbekeerde mensen. Wat moet u doen? Natuurlijk regelmatig de Bijbel lezen, maar begin gewoon nog eens in het boek der Psalmen en lees nog eens Psalm 23. Psalm 121. Psalm 146. Dat zijn nog eenvoudige psalmen. Die kun je allemaal lezen. En als je dat dan leest, doe het nou eens biddend. Doe het nou eens in het besef dat dat de stem van God is die dat moment tegen u wat zegt. Dus niet de stem van koning Willem-Alexander, niet de stem van meneer Poetin of weet ik wel wie. We zouden bijna op de grond vallen als die mannen plotseling voor ons zouden staan. Nee, de stem van de grote God van hemel en aarde. En dat was uw Psalm 23, dat uw God tegen u arm mens iets wil zeggen. Iets wil duidelijk maken. Zo nou die Bijbel zou lezen, zou dat geen vrucht afleggen. En die grote God, nou zo'n mispunt als u bent, nog wat wil zeggen. Zijn mond niet dicht houdt. Hij zegt, kom hier, lees eens goed, lees het nog eens. Het is echt waar, hoor. En als u dan zo dat leest, leest dan ook eens af en toe een hoofdstukje uit het Johannes-evangelie. Johannes 3, Johannes 4. En als je dan zo eens wat verder komt, lees dan ook eens een hoofdstukje uit de Romeinenbrief. Wel moeilijk natuurlijk, en moet je zich wel voor inspannen, maar wie weet, God kon het gebruiken. En zo wil de Heer dat nog doen, hè. Zo wil de Heer zijn stem laten horen in ons leven, ook van onbekeerde mensen. En Gods volk en Gods kinderen, nou, eigenlijk precies hetzelfde, hè. Hebben ook datzelfde nodig, dat woord Gods. En dat is de waarheid. En ik heb dat dacht ik gisteren ook gezegd. God die eist natuurlijk dat we ijverig ons best doen. Dat we flink ons werk doen en zo. Maar Luther zegt erbij, God eist niet van ons dat we zo hard werken, dat we geen tijd meer hebben om te bidden. Ik zal het even herhalen, dan kunt u erover nadenken. God eist niet van ons dat we zo hard werken dat we geen tijd meer hebben om te bidden. Nee, dat eist God helemaal niet. God eist juist het tijd, dan eist hij dat we wat minder hard werken. Dan mogen we echt wel wat meer vrij nemen om dan met God te praten. Heb u dat ook niet, dat u het best fijn vindt om even met iemand te praten? Nou, bidden is praten, maar God zegt, Heer, nou praat nou eens wat meer met mij. Doe dat maar. Stel ik op prijs dat u dat doet. Ik zeg het wat eenvoudig, zodat u het gaat begrijpen. Het is waar. En in de tweede plaats, het is zeker de genade van God zijn met u. Lieden. Dat is ook zeker. En wat bedoelt Paulus daar nou mee? Nou, Paulus bedoelt, op die genade kunnen we aan. Het is waar. En te zeggen, God bedriegt ons niet. Die hele grote Bijbel, daar staan woorden van de duivel in. En die staan er tot waarschuwing in. En daar wordt ook in de Bijbel zelf wat van gezegd. Maar als wat God in die Bijbel heeft beloofd, dan heeft dat het is zeker, dat gebeurt ook. Dan hoeven we echt niet aan te twijfelen. En dat die genade waarachtig is en dat Gods kinderen uit genade behouden worden. Gemeente, de duivel kan het 100 keer bestrijden, maar hij liegt 100 keer, dus daar moeten we niet aan toegeven. Het is zeker. En daarom de genade Gods zijn met uw lieden. Amen. Dan nog een heerlijke boodschap zo aan het begin van het nieuwe jaar. Is dat nou ook geen boodschap waarover we ons kunnen verwonderen dat de grote God van de hemel en van de aarde, dat Paulus een nietig mensenkind gebruikt om het op te schrijven, zodat wij dat vandaag nog gewoon horen. De genade zijn met u lieten. Misschien zegt u, ja, maar dat is niet voor mij. Ik hoop dat het u verlegen maakt. Ik hoop dat u ook uitdrijft naar de binnenkamer. Want die God is er echt hoor. Ik hoef je echt niet aan te twijfelen. Die God is er. En hij wil graag luisteren naar mensen die bij me komen met hun nood en met hun zonde. U denkt toch niet dat God zegt, je vraagt om een brood en ik geef je een steen. Je vraagt om een vis en ik geef je een slang. Nee, dat is niet zo. Dat, de Heer Jezus zegt juist het tegenovergestelde. Dus, naar die God toe. Tweede plaats misschien zegt, ja, ik doe dat wel, maar... Nou, dan bent u in ieder geval goed bezig, laat ik dat maar gewoon zeggen. Maar houdt u wel vol... En doet u het ook oprecht met ernst? Niet dat u halverwege denkt van nou laat ik er maar weer mee stoppen. Nee, volhouden. Dat is ook weer heel belangrijk. Ook het komende jaar gewoon volhouden. Dat we die genade ook deelachtig mogen hebben zijn. En tenslotte het laatste. Nou iets van die zin verstaande. De genade van onze Heer Jezus Christus en met u lied. Hoe langer je naar zo'n zinnetje kijkt. En hoe dieper zo'n zin indringt in ons leven. En hoe meer betekenis dat krijgt. Des te groter wordt het wonder. Zo'n onbevattelijk wonder. Hè? Dat God nou naar de mensen willen omzien. En dat hij in gunst en genade zo in als u heeft omgezien. Daar krijg je hele leven niet klein op. Daar krijg je nooit klein. En dat wil de Heer nou doen tot eer van zijn naam. Amen. Slotzang gemeente Psalm 79 vers 7. Zo zullen wij de schapen uwe weiden wat er verder volgt. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.